wil even gaan staan en God de eer geven. Ik wil hem echt danken dat hij hier in ons midden is, dat we hier mogen zijn. Heer, we danken u wel, Heer, dat we hier mogen zijn in uw huis. U bent hier, u troont op de lofzang van uw volk, Heer. Heer, wij danken u wel voor het voorrecht dat we u mogen eren, dat we u mogen kennen. Heer, door de Heilige Geest, Heer, die leidt naar de waarheid, leidt naar Jezus. Heer, wij bidden ook dat Jezus steeds meer zichtbaar mag zijn in ons leven, Heer. En vanochtend ook, Heer, als wij ons hart openen om van u te ontvangen. U bent de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door u. Heer, wij bidden, Heer, dat Jezus verhoogd wordt. Heer, wij openen onze hart, Heer, om van u te ontvangen waarheid op waarheid. En zoals in de Engelse taal staat, precept upon precept. We passen uw waarheid toe in ons leven. Consequent. Heer, wij danken u wel dat u hier bent. Amen. Amen. Jullie mogen even gaan zitten. Het is een voorrecht voor mij om het gastspreker te introduceren. We kennen elkaar al jaren. Ik dacht al even van, wat bijzonder eigenlijk, hoeveel dingen we ook samen hebben. We zijn samen voorganger van een fantastische gemeente hier in de stad. Desiren Jansen, voorganger van New Dimension Church. En komen we samen op de Ulgema Borg. En ik ben jurist. En ook nog bassist. Nou, dat zijn de allerbeste. Voorganger, jurist en bassist. Nog wat meer dingen vaststaan.
Kinderen gaan dezelfde
school. Kinderen gaan naar dezelfde school. En kunnen doorgaan en doorgaan. En dezelfde passie voor God. We zijn ook al even voor het liefst bijzonder. Het is echt uit God hoe wij vriendschappen hebben, hoe we samen bouwen, samen werken in deze mooie stad. En het is echt een voorrecht dat je hier bent. Vanochtend wil ik echt dat je vrijheid hebt om te brengen wat God je op je hart heeft gegeven. Misschien kunnen we best een applaus geven en verwelkom.
We hebben de instructies gekregen voor wat we moeten doen. Goedemorgen, wat is even hier bereikelijk. Fijn om hier te zijn. Zoals jullie al hebben gehoord, ik ben Desiren Jansen. Ik ben dat is hier ook hoe je mijn naam schrijft. Je verwacht niet, maar mijn achternaam is echt Jansen. Ik ben niet geadopteerd. Dat is echt gewoon een familienaam. Dus, en ik ben getrouwd met Charlotte. En samen hebben we twee kinderen. We hebben een zoon van 12, El Nathan. We hebben een dochter, Lisanne, van 9. En als ze goed is, zijn mijn vrouw en mijn dochter inmiddels aangeland weer in Nederland. Dus we waren een week, gingen ze even naar Curaçao. Wow. En dan zei meteen, ik ben geboren en getogen op Curaçao. En ik woon al best lang hier in Nederland. Het is voor mij ook een eer om vandaag hier te zijn. En jullie voorganger heeft het al gezegd, dus mee heeft het al gezegd. Het is bijzonder hoe we elkaar hebben leren kennen gewoon op de school. En zo kwamen we met elkaar thuis. En zo zijn we nog steeds gewoon eigenlijk bevriend. En we hebben nog steeds contact. En soms hebben we heel lang geen contact. Maar op het moment dat we contact hebben, is het altijd weer goed. Oké, jullie zien vanochtend, je ziet al de titel van boodschap. Wat komt uit je mond? En ik heb het ondertitel en zeg, geloof het in je hart, verklaar het met je mond. En ik wil je alleen maar vragen of je dat even kan herhalen. Alleen maar dat laatste stukje met mij. En dat is, geloof het in je hart. En verklaar het met je mond. Nog één keer, geloof het in je hart. Verklaar het met je mond. Amen. En je gaat begrijpen, naarmate ik verder gaat, ga je begrijpen waarom ik dit zeg. En ik ga echt mijn best doen om hier te staan. Omdat normaal gesproken lopen van de ene kant naar de andere. Oké, ik heb, zoals jullie hebben gezegd, ik heb een dochter. En mijn dochter is soms heel erg eerlijk. Soms word ik wakker en 's ochtends vroeg, dan sta ik dicht bij haar en begin ik met haar te praten. En dan kijkt ze me aan en zegt, papa, heb je het dan al gepoetst? En je zal al verwachten waarom zij dat vraagt. Omdat natuurlijk 's ochtends vroeg als je wakker wordt, is je adem niet altijd even fris. En helemaal niet als je je tanden nog niet hebt gepoetst, 's avonds. Dus het is een keer. Maar vanochtend, wat als ik heb over wat komt uit je mond, heb ik natuurlijk niet over onze lekkere geur of jouw stinkende geur die uit onze adem komt. Ik heb het over andere dingen. Ik heb het over de woorden die we spreken. En als we naar de Nederlandse taal kijken, de Nederlandse taal, afhankelijk van wie je vraagt, heeft ongeveer bestaat uit 1 miljoen woorden. En de woordenschat van de Doria, gemiddeld van de volwassen persoon, gemiddeld, bestaat de woordenschat uit ongeveer iets van 10.000 woorden. Hoeveel woorden je elke dag gebruikt, is afhankelijk van je geslacht. Als je een man bent, dan gebruik je ongeveer iets van 7.000 woorden per dag. Als je een vrouw bent, gebruik je iets meer woorden en dat is, laten we zeggen, 20.000. En misschien kom je dit al heel erg herkenbaar voor. Ik weet niet hoe het eigenlijk u gaat, maar als ik thuis kom, en nogmaals, ik weet het, ik zeg het niet over extremen, maar er zijn natuurlijk ook mannen die heel veel praten en vrouwen die minder praten. Maar doorsnee, hè? Ja, die uitzonderingen bestaan. En die bevestigen weer de regel. Maar er, als ik bijvoorbeeld thuis kom en mijn vrouw vraagt me, hoe was het werk? Het antwoord is meestal, goed. En mij, als bijvoorbeeld mijn vrouw gaat vragen, dan vertelt ze vanaf 's ochtends wat is gebeurd toen ze op het werk kwam. En helemaal tot het einde. Als mijn zoon naar bed bracht vroeger, dan vroeg ik, hoe was het vandaag op school? En hoe was het vandaag? Goed. Heb je die bijzonders op papa te vertellen? Nee. Ik vraag dezelfde vraag aan mijn dochter. Yo, en een kwartier later denk ik, oké, nu moeten we echt afronden, dus we moeten echt gaan slapen. Maar oké, als ik vandaag heb over wat komt uit je mond, heb ik natuurlijk ook niet hoeveel woorden je gebruikt. Ik heb het over wat je met je woorden zegt. Wat is het belang van de woorden die je gebruikt? En ik geloof echt, althans dat is mijn hoop en dat is mijn gebed, dat met het boodschap van vanochtend je sleutels zal krijgen die je leven kan veranderen. Soms vergeten we en onderschatten we het belang van woorden. We gebruiken woorden zomaar. Op het ene moment zeggen we tegen iemand, ik hou van jou. Enkele maanden later of jaren later, dan zeggen we, ja, maar ik hou niet meer van jou. In onze boosheid spreken we soms de meest vreselijke dingen. Vervolgens zeggen we, ja, maar ik meen dat niet helemaal. Als we blij zijn, dan geven we zeggen, dan ga ik dat en dat doen. Om vervolgens te komen dat we niet kunnen nakomen. We gebruiken woorden zomaar. Maar woorden hebben kracht. En eigenlijk om de kracht van woorden te benadrukken, vanochtend wil ik dat we gaan lezen en dat we gaan lezen vanaf het begin. En om te gaan lezen, wat heeft de kracht, wat zijn de kracht van de woorden van God? En ik wil zo meteen met jullie gaan lezen in Genesis 1. Ik ga lezen vanaf vers 1 tot en met vers 24. Maar ik ga niet alle Bijbelversen lezen. Ik ga wel een aantal Bijbelversen lezen en ik wil een aantal dingen met jullie benadrukken. Als ik de volgende kan krijgen, Genesis 1, vers 1 tot en met 24. En ik lees dit vanuit de NBV-vertaling. En het zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en dood. Een duisternis lag over de overvloed. Maar Gods geest zweefde over het water. En nu komt het. Let op de versgedrukte woorden. God zei, er moet licht komen en er was licht. Ik ga naar vers 6. God zei, er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassen van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. Het volgende, vers 9. God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droogland verschijnt. En zo gebeurde het. Vers 11. God zei, overal op aarde moet jonggroen ontkiemen, zatwormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. En dan gaat het vers 14. God zei, er moet lichten aan de hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. En dan lezen we terug in vers 15. En zo gebeurde het. En de laatste Bijbelvers die ik met jullie wil lezen is die vers 24 die zegt, God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen. Wee, kruipende dieren en wilde dieren. En de Bijbel zegt, en zo gebeurde het. Als we verder lezen, en dat heb ik niet hier op de sheet dat je kan lezen, op de wat nu geprojecteerd, maar verder als gelezen in Genesis 1 vers 26, staat dat God heeft de mens geschapen in zijn beeld en gelijkenis. En het woord hier, dat met beeld wordt hier eigenlijk naar voren komt, wordt niet bedoeld uiterlijk. Als naar het Hebreeuwse woord dat is vertaald als beeld, is het woord eigenlijk karakteristieken. Een ander woord hiervoor zijn kenmerken.
Dus dit betekent dezelfde scheppende kracht dat de woorden van God heeft, heeft God aan de mens ook gegeven. Onze woorden hebben ook scheppende kracht. En misschien begrijpen we dit beter aan de hand van een voorbeeld. Een aantal jaren terug was mijn zoon, die zou jarig worden. En hij was toen gek op Spider-Man. Je weet, soms jongetjes, meisjes zijn gek op een bepaalde figuur. Spider-Man was hij. En hij wou een taart van Spider-Man. En ik dacht, nou goed, ik en hij wou een taart van Spider-Man. Dus ik dacht, ik ga die taart zelf maken. Nu moet je wel een aantal dingen weten. Ik heb tot dat moment heb ik nog nooit in mijn hele leven een taart gebakken en versierd. Oké, gebakken wel, maar nog nooit versierd. En weet je hoe je soms, en ik weet tot de dag van vandaag niet precies waarom ik in mijn hoofd heb gehaald om zelf die taart te gaan bakken. Volgens mij was er iets dat ik dacht, waarschijnlijk is het te duur om iemand voor te laten doen, dus ik ga het zelf doen. Maar weet je hoe je soms zegt, ik ga iets doen, en terwijl je bezig bent, denk je van, oké, waarom heb ik besloten om dit te doen, omdat dit is heel moeilijk. Dus zo was ik met de taart aan het bakken. Ik was bezig met de taart, en uiteindelijk was ik klaar. Ik was klaar. Ik was klaar met de taart. En toen kwam mevrouw, want je kan me heel voorstellen, het heeft me heel lang geduurd. Dus mevrouw kwam beneden, de volgende dag zal het verjaardagfeestje zijn. En ze keek naar de taart en ze zei, wauw, wat mooi. Ik dacht al van, ik heb het toch best goed gedaan. De volgende dag was het feestje komen, de ouders ook van de kinderen. En ik kom binnen en zei van, wauw, wat een mooi taart. Heb je het? En sommige van die ouders die zitten hier, die waren ook toen op het feestje. En nu besef ik dat. En ze zeiden, man, heb je die taart zelf gemaakt? Ik zei, ja. Ik zei, wauw, wat mooi. Vervolgens kwam mijn moeder, die wel bekend is met het bakken van taarten en versieren van taarten. En die keek naar die taart en zei van, oh, wat heb je dat goed gedaan. Mijn vrouw heeft een foto van de taart op Facebook gezet. Reacties, wauw, wat goed, papa. Dus aan het einde van, dat, van die dag, had ik die woorden hebben iets in mij geschapen. Die hebben iets van mij dat ik denk van, ik kan dit. Die hebben me vertrouwen gegeven van, je kan dit. En dat is de scheppende kracht van woorden. God heeft ons mensen ook woorden gegeven om dingen tot leven te roepen. Maar zo is het ook dat als we goed beseffen, de mens is het enig wezen die zijn gedachten kan omzetten in woorden.
En als je nu denkt aan de papegaai, laat ik even opmerken, een papegaai kan niet meer. Een papegaai herhaalt alleen maar wat hij heeft gehoord.
Maar wij hebben, onze woorden kunnen iets in het leven brengen. Maar evengoed als onze woorden iets in het leven kunnen roepen, kunnen woorden ook vernietigende krachten. En ik geloof dat wij dit allemaal hebben ervaren. Dat je iets moois hebt gedaan, en dat er zo'n reactie is, dat ze wordt helemaal afgekrapt. En gisteren waren we in de gemeente en ik zat naar een verhaal te luisteren. Er was een verhaal van een vrouw, echt een verbitterde vrouw. En die was eigenlijk, die was in therapie. En die therapeut vroeg aan die vrouw van, maar wat is er aan de hand dan? Waarom ben je zo verbitterd? Natuurlijk zei die therapeut niet zo. Die heeft heel mooi gezegd. Wat zijn de tekortkomingen die ooit zijn gebeurd in het leven, dat u zich nu zo moet gedragen. Maar ze was verbitterd. En die vrouw vertelde eigenlijk, had ze tot haar zevende levensjaar een heel mooi leven gehad. Haar vader die prees haar de lucht in. Die keek naar haar en zei, oh wat ben je mooi, wat ben je geweldig, wat ben ik trots dat je mijn dochter bent. Maar toen is de vader overleden en zij had een moeder. En die moeder hield ook van haar, maar die moeder wou altijd het allerbeste uit haar halen. Maar door dat te doen, wat deed de moeder dan? Op elk moment als zij bijvoorbeeld een cijfer kreeg op school, misschien een 8, zei die moeder, ja, maar je moet nog beter je best doen. Als je beter je best had gedaan, dan had je een 10 gekregen. Als je op een gegeven moment iets niet haalde op school of in een 10 te komen, dan zei de moeder van, ja, maar als je harder had gewerkt, dan was het gelukt. En de meest, een van de dieptepunten van haar leven was het moment dat ze een schoolfeest had. En ze had een mooi jurk eigenlijk gekocht. En ze kwam naar beneden en de moeder keek haar en zegt, wat zie je eruit als een slet. En ze zei van, ze ging naar boven, ze trok die kleren uit en knipte in stukjes. En zo was haar hele leven verbitterd door de woorden van een ouder. En ze zegt nog de lastige woorden die haar moeder haar vertelde toen de moeder daar op haar sterfbed lag, was, je bril staat scheef. Zo woorden woorden vernietigen. Evengoed als woorden leven kunnen brengen, kunnen woorden ook vernietigen. En eigenlijk, ik heb al op jonge leeftijd de kracht van woorden, dat ik daarbij stil bij sta. Het is echt niet zo dat ik volmaakt ben. Ik gebruik soms woorden ook, dat niet echt, die soms gewoon echt niet handig zijn. Maar ik kijk altijd vol verbazing naar de media en wat wordt gezegd op de media. En laat ik een voorbeeld noemen, eigenlijk over COVID. We zijn allemaal nu met COVID. En ik weet nog, de eerste golf was het zo dat persconferentie. En op een gegeven moment was onze minister-president was daar. En die vertelde allemaal dingen. En hij vertelde zoveel dingen. Die van ja, oké, maar als de tweede golf komt en over de tweede golf. En op een gegeven moment vroeg een van de journalisten, maar u gaat ervan uit dat er een tweede golf komt. En ik denk van op dat moment besefte hij van, oh ja, nee, maar dan ging hij een beetje zo draaien met de woorden. En zei, ja, maar als het zo gaat, dan zal de tweede golf komen. En hetzelfde zag ik na de eerste golf, de tweede golf. En nu zitten we weer in een high. Dat we weer omhoog gaan. Maar toen juist de cijfers heel laag waren, was er weer een persconferentie. De cijfers gingen steeds omlaag. En in de krant stond dit met goede letters. Rutte, dubbele punt. Derde golf komt onvermijdelijk op ons af. En het doet me denken aan iemand die een relatie begint. Als stel, je begint een relatie en die persoon zegt de hele tijd, want deze relatie zal niet goed lopen. Ik weet, er gaat iets gebeuren op een gegeven moment en dan is het niet meer goed. Weet je, ik doe mijn best, maar ik weet dat het waarschijnlijk niet goed zal komen. En op een gegeven moment maakt de andere persoon de relatie uit. En dan zeg ik me zo, ja, zie je wel? Ik wist het. Ik wist het, de relatie zal niet gaan. En dat is wat ze noemen de self-fulfilling prophecy. Als je de hele tijd blijft zeggen, het zal niet goed zijn. De hele tijd blijft zeggen, ja, het zal helemaal mislopen. Dan roep je dat ook zelf op je af. En gelukkig, begrijp je wel heel goed, hè. Ik wil proberen niet te zeggen dat de getallen gaan omhoog door wat onze minister-president heeft gezegd. Maar één ding kan ik wel zeggen, zijn woorden hebben niet positief bijgedragen aan het geheel. En ik heb helemaal niks tegen onze minister-president. Ik ben ook voor hem, zoals de Bijbel ons ook zegt. Maar we moeten beseffen dat woorden zijn als zaad, als een zaad. En we zaaien allerlei woorden rond en die kunnen bomen kunnen groeien in de levens van andere mensen. En ik wil dit principe eigenlijk nog beter en nog meer met jullie toelichten aan de hand van twee Bijbelverhalen. En in deze twee Bijbelverhalen wil ik de scheppende kracht van woorden met jullie delen. En het eerste voorbeeld is een heel bekend voorbeeld. En dat is het verhaal van David en Goliath. En Goliath. Goliath was een grote, sterke Filistijn die het leger van Saul uitdagde. En ik wil dit met jullie gaan lezen. In 1 Samuel 17, vers 10 en 11. En daar sla ik een aantal versen over. En dan lees ik vers 16. Dus 1 Samuel 17, vers 10 en 11. En dan vers 16. En dan staat het ook daar. Lees samen met mij, alsjeblieft. Hierbij dacht ik, dit is Goliath aan het woord. Hij zegt, hierbij dacht ik het leger van Israël uit om met iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. Vers 16. Ondertussen trad de Filistijn, en let op de woorden, elke ochtend en elke avond naar voren, 40 dagen lang, en bleef daar staan wachten. Als je hierop legt, Goliath speelde een psychologisch spel met het leger. Kijk, het eerste wat ze wakker worden, het eerste wat ze hoorden, is de uitdaging van Goliath. Het eerste wat ze, of het laatste wat ze hoorden voordat ze naar bed gingen, was precies hetzelfde. Je staat op en je hoort de uitdaging. Je gaat naar bed en je hoort het. Je wordt wakker en je hoort het. En je hoort de hele tijd die uitdaging en dan word je bang. En dan zien we ook hoe de mensen bang worden. Laten we nog even bij stilstaan bij deze Bijbelvers. Broeders en zussen, we hebben een leger van duizenden mannen. Dit zijn niet de meest bange mensen. Was niet één persoon die uitdaging durfde aan te gaan? Maar zo zien we wat er gebeurt als we de hele tijd in een omgeving zijn waar er negativiteit is. Je luistert naar negatieve muziek. Je praat met negatieve mensen. Je kijkt naar depressieve films. En de hele tijd verbas je dat je ook negatief en dat niks goed gebeurt in jouw leven. Je omgeving Als je in die omgeving blijft, dat is ook eigenlijk de koers van je leven. Je zal ook op een gegeven moment negatieve dingen zeggen. Je zal ook op een gegeven moment het leven niet meer rooskleurig zien. Want je ziet alleen maar negatieve dingen. En laten we even teruggaan naar het verhaal van Goliath en David. We zien verder dat op een gegeven moment het verhaal vertelde, dus op dat moment was David niet daar. Maar de broers van David waren wel in het leger. En David is thuis met zijn vader Jesse. En de vader zei op een gegeven moment tegen David, ga wat eten, wat lekkers brengen naar je broers. En David doet dat en hij loopt het legerkamp binnen en hij hoort Goliath. Hij hoort de woorden die die mannen ook al 40 dagen aan het horen zijn. En dat wil ik met jullie lezen in 1 Samuel 17, vers 24, 25 en 26 mee. Lees samen met mij, je wordt ook op het scherm getoond. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Dus dit was de houding, renden angstig weg. Grote mannen, vol met hun al hun dingen, renden weg. Zien jullie die man daar, zeiden ze tegen elkaar, Israël vernederen, daar is het om te doen. En vers 26 zegt, David vroeg aan de soldaten, want David kwam daar, die in zijn buurt stonden, wat gebeurt er met degene die de Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijden? Kijk naar de woorden die David voorbij. Ik lees soms de Bijbel en ik lees als een boek soms. En kijk wat David zegt. David zegt, wat denkt die onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen. Dit is de houding van David. En kijk, David, de opmerkingen van David blijven niet onopgemerkt. Omdat ze horen hem en ze brengen hem bij Saul. En in vers 32 lezen we het volgende wat David zegt tegenover koning Saul. Vers 32. David zei tegen Saul, we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Broeders en zussen, David hier, het is geen grootspraak. Het is het overmoed dat hij had. David heeft begrepen wat het was toen hij met de schapen daar waren. Hoe God hem de kracht gaf om met leeuwen en beren te vechten. Dus hij wist wie zijn God was. Hij wist wat voor kracht God hem kon geven. Dus naar aanleiding daarvan kon hij dat op dat moment ook zeggen. Want ik zal het doen. Wat we zien dat David deed is het volgende. Hij geloofde in zijn hart. Hij verklaarde het misschien. Hij geloofde in zijn hart dat God met hem is en God hem de kracht zal geven. En hij verklaarde het met zijn mond. Een tweede voorbeeld dat ik met jullie wil delen is ook een andere Bijbelvrouw. En dit is zo van een vrouw die jaren last had van bloedverlies. En dit verhaal lezen we in Markus 5. Lees weer samen met mij Markus 5, vers 25 en 26. Nogmaals wil ik jullie verzoeken om te letten op de vergedrukte woorden. Dat zijn vergedrukte woorden, zijn natuurlijk door mezelf vergedrukt om iets te benadrukken. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Zij had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Als er iemand was die depressief kon zijn, was deze dan. De Bijbel vertelt ons dat het 12 jaar, broeders en zusters, 12 jaar, vrouwen, 12 jaar bloedverlies. En de Bijbel vertelt ons verder, ze had veel ellende doorgemaakt. Ze betalen kennelijk was deze vrouw vermogen en ze heeft al haar vermogen gebruikt, juist om beter te worden, maar ze werd niet beter. Ze werd alleen maar erger, alleen maar slechter. Dus als één persoon reden had om depressief door het leven te gaan, helemaal gebukt en denken van, er is geen hoop, was het deze vrouw. Maar er is iemand die kwam om haar hoop te geven. Omdat er is hoop. Er is iemand die kwam, die ze dacht van, die man kan mij nog steeds hoop geven. En we lezen in vers 27 het volgende. Dus de vrouw, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte en raakte zijn bovenkleed aan. Dus de vrouw raakte de bovenkleed van Jezus aan. En vers 28 zegt, want zij zei, Als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En vers 29 zegt, en meteen droogde de bron van het bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van de aandoening genezen was. In sommige vertalingen, als we kijken naar het woord waar daar staat, want zij zei, staat want zij dacht. Maar wat we kunnen zien, als we die beide vertalingen bij elkaar houden, ze dacht iets en ze zei het. Met andere woorden, ze geloofde het in haar hart en ze verklaarde het met haar mond. Ze geloofde het in haar hart en ze verklaarde het met haar mond. En broeders en zusters, de tijd is gekomen en de tijd is nu dat we gaan geloven wat de Bijbel zegt over ons. Dat we gaan geloven dat wij zijn de oogappel van God. Dat jij gaat geloven dat God van je houdt. Dat je gaat geloven dat wat voor door omstandigheden je nu misschien doorheen gaat, God houdt van jou. Er zijn sommige dingen die God ons niet heeft beloofd. God heeft ons niet beloofd dat het makkelijk zal zijn. God heeft ons niet beloofd dat er geen moeilijkheden zullen doorgaan. Maar wat hij ons wel heeft beloofd, is dat we vreugde en vrede zullen hebben door alle omstandigheden. Hij heeft ons beloofd dat hij ons nooit in de steek zal laten. Hij heeft ons beloofd dat hij met ons zal zijn tot het einde van de wereld. Het wordt tijd dat we gaan geloven wat in de Bijbel staat. Het wordt tijd dat we gaan meer gaan geloven wat in de Bijbel staat dan wat we in de media horen. Ja. Het wordt tijd dat we niet meer kunnen gaan twijfelen over oké, wat is het? Als het in de Bijbel staat, dat is de waarheid. Het wordt tijd dat we gaan geloven in ons hart en dat we verklaren het met ons mond. Het wordt tijd dat we niet meer kunnen blijven twijfelen omdat de tijden zijn slecht worden. Of we geloven, of we geloven niet. En als we geloven, broeders en zusters, dan moeten we het geloven in ons hart en moeten we verklaren met ons mond. We moeten geloven in ons hart en we moeten verklaren met ons mond. We moeten geloven in ons hart en we moeten verklaren met ons mond. We moeten geloven in ons hart en we moeten verklaren met ons mond. En ik weet, omstandigheden waren moeilijk. Ik weet, dit jaar hebben jullie gezegd, er is hoop. En juist op het moment dat je deze dingen gaat verklaren, wordt in jouw leven zelf dat je denkt van nou. Hoe kan ik andere mensen gaan zeggen dat er hoop is in mijn leven zelf? Is niet heel veel hoop. Broeders en zussen, geloven. Is je ziet het niet, maar je weet dat het zo is. Je ziet het, je voelt het niet, maar je staat in Gods woord. Je bent het nog niet aan het ervaren, maar je staat op Gods woord. En je gelooft het in je hart. En je spreekt het met je mond. Al voel je zwak, je gelooft het in je hart. En je spreekt het met je mond. Het wordt tijd dat als je weet wat God heeft iets beloofd. En je ziet het niet, maar je gelooft het in je hart. En je verklaart het met je mond. Je gelooft het in je hart. En je verklaart het met je mond. Als God heeft gezegd dat deze gemeente hoop gaat brengen dit jaar, dan geloof je het in je hart. En dan verklaar je het met je mond. Want dat is wat God heeft gezegd. Je gelooft het in je hart. En je verklaart het met je mond. Dus misschien gaat het juist helemaal niet de manier waarop je hebt gedacht. Maar we geloven in ons. En je verklaart het met je mond. En weet je, God weet de moeilijkheden die we hebben met onze tong. God weet het. God weet dat we soms onzin praten. Ik weet niet van jou, van u, maar ik praat soms onzin. Ik weet het, ik herken het. Ik praat soms dingen en ik zeg het. En ik me hoor sommige dingen horen zeggen. Dan gaat het zo snel dat in mijn gedachten gaat iets. Wat zeg ik dit? Wat doe ik het al zegt? De moeilijkheden die we hebben. En ik weet heel goed, toen ik heel klein was en ik zat op de lachenschool, zei onze hoofd altijd, woorden zijn als tandpasta. Eenmaal dat het eruit is, kun je niet meer naar binnen weer brengen. Dat zijn woorden. En God weet de moeilijkheden. Dat is hier voor niks. Dat in Jacobus 3, vers 2 en 6 staat het volgende. En we lezen Jacobus 3, vers 2 tot en met 6. En hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen. En zo kunnen we hun hele lijf sturen. Vers 4 bedoel ik. Gaan we verder. En kijk eens hoe een reusachtige schepen wordt gestuurd door hevige wind met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo is ook de tong, kijk, een klein orgaan. Maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een klein vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. En het gaat verder in vers 6. Onze tong is net zo'n vlam. Een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt, want hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur en Gehenna. Als we dit Bijbelvers lezen, zien we, wordt de tong vergeleken met een bit in de mond van een paard of een ezel. Of met eigenlijk een roer. Het is iets heel klein, maar het geeft de hele, het geeft een paard, het geeft een hele grote schip gewoon richting. En zo is ook met onze tong. We beseffen niet wat we aan het doen zijn, maar de Bijbel vertelt ons dat mensen onze tong zorgen worden dat onze leven een bepaalde richting opgaat. Dat betekent ook dat als je nu merkt dat je leven een bepaalde richting opgaat, dat je in staat zou kunnen zijn om het te keren door hoe wat we zeggen. En nogmaals, ik wil niet zeggen van, ik zeg het en het is klaar. Ik hoop dat het wel duidelijk is dat het vergt een geloof in je hart. Wat je zegt is niet gewoon, je hebt iemand het horen zeggen en dan herhaal je. Nee, het moet eens geloof worden. Het moet eerst deel worden van jou. En dat moet God in ons bewerkstelligen. Dat moet de Heilige Geest in ons bewerkstelligen. Maar de Bijbel vertelt ons wel dat we kunnen richting geven in ons leven. Hoe ben je nu aan het praten? Daarom is mijn vraag vanochtend aan ons allemaal. Wat komt uit je mond? Wat komt uit je mond? Wat komt uit je mond? En het gaat verder. Misschien als je... Althans, ik hoop dat als je dit zo leest, ga je veel beter op Jesaja 6, vers 5 en 7. Want in Jacobus, wat staat in Jacobus, zegt hij, onze mond brengt ons, onze tong brengt ons in de problemen. En nu kunnen we begrijpen, althans voor mij, kan ik Jesaja, na dit hebben gelezen, veel beter begrijpen. Dus Jesaja 6, vers 5 en 7. En lees daar vanuit de herziene staat de vertaling. En er staat daar, toen zei ik Jesaja aan het woord, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woon te midden van een volk met onreine lippen. Dus niet alleen maar ik praat onzin, maar de mensen om me heen praten ook onzin. Wij praten allemaal onzin soms. En dan zegt, mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. En het gaat verder. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee rakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Met andere woorden, God helpt ons om in plaats van te struikelen met onze mond, dat we gaan binnen verklaren en reine dingen gaan zeggen. En reine dingen zijn niet alleen maar halleluja, glorie God, de naam van God zijn geprezen. Reine dingen zijn de dingen die in Gods woord staan. Zijn de waarheden in Gods woord waarom we staan en dat we geloven dat het zo is. Reine dingen zijn die dingen die je weet dat de Heilige Geest jou in jouw hart heeft gelegd, maar dat je misschien nog twijfel hebt dat het inderdaad is dat zo. En dat de Heilige Geest je vanochtend zegt, je moet het geloven in je hart en je moet het verklaren met je mond. Je moet het geloven in je hart en je moet het verklaren met je mond. Je moet het geloven in je hart en je moet het verklaren met je mond. En weet je wat de grootste uitdaging is van christenen? Het is het kijken om je heen en zien precies hoe het gaat. En zeg maar, ik geloof in wat God zegt. Ja. Het is zien een wereld waar allerlei dingen als normaal wordt bestempeld en zeggen van ja, ik begrijp het. Ik geloof wat hierin staat. Ik heb soms discussies gehad op het werk dat iemand zei van, je hebt gestudeerd, je hebt een academische opleiding, je werkt hier samen met de derde straatsmaat, met mensen die zo slim zijn. En willen me vertellen dat je gelooft? Ik zeg, ja. Ik geloof. In deze maatschappij, broeders en zussen, als we niet gaan staan, dan heeft geen enkele nut meer om jezelf christen te noemen. En sorry dat ik het misschien zo stellig naar voren brengt, maar zo is het wel. Of we geloven en we staan voor wat Gods woord en we maken ons niet uit wat mensen van ons gaan uitmaken, of we bezwijken. Maar één ding wil ik jullie zeggen: God zegt, geloof in je hart en verklaar het met je mond. Geloof het in je hart en verklaar het met je mond. En niet dat ik geloof dat door dit zomaar te zeggen, dat opeens iets magisch gaat gebeuren. Maar ik wil je wel vragen om samen met mij dit even te herhalen voor jezelf. En als ik tegen jullie zelf zeg, samen met mij, geloof het in je hart en verklaar het met je mond. Geloof het in je hart en verklaar het met je mond. Geloof het in je hart, verklaar het met je mond. En ik wil je vragen, de momenten waar het moeilijk wordt, begin tegen jezelf te preken. Zeg tegen jezelf, hey, let's go. Hey, Ismee. Hey, Martijn. Hey, Karl. Hey, Lisa. Geloof het in je hart. Verklaar het met je mond. Geloof het in je hart. En ik dank u, Vader. Ik dank u, Heilige Geest. Alle God, wil u tot ons in het diepste van ons zijn spreken. Nu in ieder van ons dit toepassen, op welk gebied van ons leven. Ik wil u alleen maar danken, Heer, hiervoor. Blijf tot ons spreken, Heilige Geest. Blijf tot ons spreken. In Jezus' naam. Amen. Goed zeker.